Goedemorgen, het nieuws met Jan van Dellem. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weitz wil voortaan zelf de trajectcontroles op gewestwegen financieren, zodat die er ook sneller kunnen komen. Nu beslist de Vlaamse overheid samen met steden en gemeenten waar die trajectcontroles moeten komen en ze worden ook door beide overheden gefinancierd. Maar minister Weitz wil geen lange onderhandelingen meer met gemeentebesturen.
Vandaag hebben we een subsidiesysteem waarbij wij als Vlaamse overheid maximum 50% betalen voor de installatie van zulke trajectcontroles. Maar dat levert nogal veel discussie op met politiezones over de financiering, over de locatie. Wel, vanaf nu wil ik ervoor zorgen dat wij vanuit de Vlaamse overheid voor 100% financieren, maar ook zelf kunnen beslissen waar we die trajectcontrole dan ook effectief plaatsen.
Dit jaar komen er al 7 nieuwe trajectcontroles op gewestwegen. Daarna wil Weitz er elk jaar 20 nieuwe. Meer dan de helft van de aardappelen zit op dit ogenblik nog altijd in de grond. Dat is hoogst uitzonderlijk, schrijft het vakblad Boer en Tuinder. Door de natte lente en de droge maanden daarna is de aardappeloogst achterop geraakt. De droge, harde grond maakt het voor de telers zeer moeilijk om die aardappelen te rooien. Vooral in het centrum en het oosten van het land, daar is minder regen gevallen, zitten nog veel aardappelen in de grond. En bij nachtvorst dreigt zelfs een volledige mislukking van de oogst. In Calais, in het noorden van Frankrijk, zijn er gisteravond rellen geweest tussen migranten en de politie. Een 50-tal bewoners van het vluchtelingenkamp, de zogenoemde jungle, gooiden met stenen naar de politie en die antwoordde dan met traangasgranaten. Vandaag zullen in het kamp duizenden folders worden verspreid onder de bewoners. Daarin staat dat ze vanaf morgen het kamp moeten verlaten. Ze zullen met bussen naar opvangcentra over heel Frankrijk worden gebracht. In Calais bestaat nu wel de vrees dat een deel van de vluchtelingen zal weigeren om te vertrekken, zo zegt ook burgemeester Natasha Bouchard. In Japan zijn 1 dode en 3 gewonden gevallen bij een dubbele explosie. Die vond plaats in een park in Utsunomiya, een stad ten noorden van Tokio. De ontploffingen gebeurden ongeveer gelijktijdig. De een vond plaats in een parkeerterrein onder het park. Er zijn ook verschillende auto's uitgebrand. Volgens de Japanse openbare zender werd op het lichaam van een van de gewonden mogelijk een bom aangetroffen. Meer duidelijkheid is er voorlopig niet. De Amerikaanse telecomreus AT&T neemt het entertainmentbedrijf Time Warner over en betaalt daar zo'n $85 miljard voor. Door de overname krijgt AT&T de controle over het grote film- en tv-aanbod van Time Warner, dat het via zijn eigen mobiel netwerk rechtstreeks aan de klanten kan aanbieden. Die zogeheten content, die inhoud, is een belangrijk wapen om klanten aan zich te binden. Time Warner is het bedrijf achter onder meer de nieuwszender CNN, tv- en filmproducent Warner Brothers en de zender HBO, bekend van reeksen als Game of Thrones en de Sopranos. Sport in de hoogste voetbalklasse staat Zultwaardigheem voorlopig opnieuw alleen op kop. Het versloeg Lokeren met 2-0. KV Mechelen klopte Moes Kroen ook al met 2-0. Westerlo-Charleroi tot slot bleef 0-0. Straks staat onder meer nog de topper Club Brugge Anderlecht op het programma. Het weer na het optrekken van nevel en mist. Rustig en zonnig herfstweer, maximaal rond 12 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen. Dinsdag droger. Vanaf woensdag krijgen we ook wat zon. Dat was het nieuws.
Clara, blijf verwonderd. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Dit weekend opent de tentoonstelling Buddha en Mind in het MAS over de wereld van de Boeddha, want de Boeddha is hot. Psychiater en boeddhist Edel Max was in Vlaanderen een van de pioniers van mindfulness. Maar wat 20 jaar geleden intrigerend en nieuw was, lijkt vandaag op een virale hype. De misverstanden zijn talrijk, weet Max als geen ander. Iedereen wil vandaag in het hier en nu leven. Dat is een fetisj geworden, terwijl het daar niet om gaat als je mediteert. Het belangrijkste is niet dat je in het hier en nu leeft. Het belangrijkste is wat je in dat hier en nu doet. Edel Max, zit u op een berg of zit u in een dal?
Dat gaat op en af, hè. En op dit moment ergens halverwege tussen de twee.
Mm-hmm. Waarom?
Geen flauw idee.
Als het bergop gaat, als je op de berg zit, want dat zal toch wel gebeuren.
Ja.
Hoe is het daar dan?
Heb je breed uitzicht.
Mm-hmm. En als je in het dal zit?
Goh ja, dan heb je zo van die momenten dat je van je, waarvan je weet dat, dat ze niet leuk zijn, maar die er even goed zijn. En ik denk dat de kunst is van te kunnen leven met dat berg en dal. Een van de dingen die ik geleerd heb van de, uit het mediteren, uit mijn meditatiepraktijk, is dat ik dat heel, heel oké is van in een dal te zitten. En dat er zo van die dagen zijn dat je zelfs niet weet wat er scheelt en dat je niet goed voelt. En dat hoort er gewoon bij.
Dat mag.
Tuurlijk. En dan gaat dat weer omhoog en dan heb je van die dagen dat je helder bent en dat je de dingen ziet. En dat, dat zijn dan bijvoorbeeld de goede dagen om te schrijven. Daarom dat ik zeg van eigenlijk mijn boeken zijn beter dan ik zelf, want ze schrijft natuurlijk op de goede momenten. Ja. Misschien moet ik eens een boek schrijven, maar ik zou er waarschijnlijk niet de moed voor hebben. Een boek over de slechte momenten. Misschien zou dat ook eens interessant zijn.
Maar... Ah, dat is inderdaad wel. Ja, ja. Dat is misschien niet... Dat is niet eens een gek idee, hè?
Het is niet eens een gek idee, maar...
Durf dat eens.
Ja, ja. Wel, ik heb een boekje in die reeks die na het Mindfulness boek gekomen is. Werken met Mindfulness. En er is eentje die gaat over emoties, over moeilijke emoties. En daar heb ik voor ieder stukje, bij ieder van die... vijf emoties die ik daar bespreek, heb ik gewacht op een moment dat ik mij een beetje zo voelde. Ja. Om neer te schrijven over die emoties. Zodanig dat ik daar een gevoel van verlaten te zijn en dat ik dat voelde en dat het dan ook echt kon schrijven, dat het ook er echt in zat. Of dat gelukt is, weet ik niet, maar dat is wel wat ik toen even geprobeerd heb.
Ja. Mindfulness, dit is de plaats, dat is een van jouw boekjes. Hè? Ja. Boeken, ja. Of een kleine inleiding. Ja. In het boeddhisme. Een kleine inleiding. Zo. Dat bescheidene dat eruit spreekt.
Ja. Ja. Mijn volgende boek gaat heten Pleidooi voor het Gewone. Dus.
Is er gebrek aan het gewone?
Er is absoluut geen... Er is overvloed van het gewone. Maar we willen zo graag het ongewone en het speciale en de kiek. En het moet altijd speciaal zijn. Het moet altijd meer zijn. En als je even stil wordt en kijkt, dan blijkt het gewone ook interessant.
Ja,
maar... En de kleine inleiding is dan ook goed en het moet niet speciaal zijn.
Ja, het moet niet groot en meeslepend zijn altijd.
Nee.
Maar dat is nu heel pertinent, denk ik, wat u zegt, het gewone. Ja, wij zitten hier in de media. Als wij niet het ongewone zouden verslaan, dan hebben we geen recht van bestaan. Zo simpel is dat.
Ja, ja, ja.
Alleen denk ik dat het gewone veel prominenter aanwezig in ons leven dan we willen laten blijken. Ja. Via onze sociale media, via de Twitters, via ons Facebook en zo.
Absoluut.
Ik denk dat de meesten van ons een dood gewoon leven leiden. Denkt u dat niet?
Dat denk ik ook, ja. Wel, het zou een contradictie in termen die zijn, moest dat niet zo zijn. Moest het ongewone gewoner zijn dan het gewone.
Ja, precies.
Ja, dat zou je... Ja, ja.
Ja.
En ik begrijp wel dat de media een aparte plek hebben en een functie hebben. Maar er is een zeker risico in dat soms mensen denken dat het alleen maar goed is als ze een kick hebben. Dat ze het leven alleen maar goed is als ze gaan benches springen, of ik noem maar iets. Of in de meditatiewereld, als je ik weet niet wat voor bijzondere ervaringen hebt.
Ja, leviteren. Je moet toch,
toch
wat zweven.
Maar je moet ook diepe... allemaal flauwekul. En eigenlijk, de fascinatie, de schoonheid zit hem in de eenvoud van de dingen. In het gewone.
Ja. Jij was de pionier van mindfulness in Vlaanderen en Nederland. Bij de Lage Landen misschien wel uitgebreider, hoor. Echt een van de eerste. Mm-hmm. Toen het nog... ongewoon was.
Ja, absoluut, ja.
Vandaag noem ik het een virale hype.
Absoluut.
Daar ga je mee eens? Ja, absoluut. Mee,
ja, dat is absoluut zo.
Ik kan het bijna niet meer horen.
Join the club. Ik kan het woord mindfulness ook soms bijna niet meer horen. En heel vaak als ik iets lees over mindfulness, dan denk ik, wat heeft dit nog met mindfulness te maken? Dus dat is zorgelijk. En we weten dat, John Kabat-Zinn weet dat ook. Iedere keer als ik hem zie, hebben we het daarover.
Dat is de man...
Dat is de man John Kabat-Zinn is de man die er ooit mee begonnen is, met dat op die manier in een ziekenhuis in te voeren. En dat had toch niemand kunnen dromen of bevroeden dat ooit zo'n hype zou worden. En dat gaat ver, hè. Dat gaat ver. Dus heel, heel, heel grappig. Afgelopen vakantie, grote vakantie, was ik als toerist in Oxford. En we logeerden in een van die colleges. En 's morgens zaten we te ontbijten zo aan een van die lange Harry Potter tafels. Zo, hè. En er zat een Chinese naast mij. En mijn echtgenote, spreekt die er recht over die Chinese zat, spreekt die Chinese dame aan. En die vraagt, wat kom jij in Oxford doen? Waar ben jij in Oxford? En die zegt, oh, zegt ze, ik ben psycholoog in Singapore. En ik kom hier een bijkomende opleiding mindfulness volgen. Mijn kinderen begonnen meteen te grinniken.
Ja.
Ja. En dan denk ik, ja, hoe ver is het gekomen? Wij hebben dit uit Azië naar hier geïmporteerd.
Ja.
En wij zijn het nu naar China en naar het oosten aan het re-importeren.
Ja.
Dat had je toch niet kunnen... Zoiets kun je niet van plan zijn.
Maar dan moet jij als pionier toch eigenlijk bijna naast je schoenen beginnen lopen. Van zeggen, hey, dit heb ik toch wel aardig voor elkaar gebracht.
Nee, dit hebben wij niet voor elkaar gebracht. Dat kan niet van boven gestuurd worden.
Ja, maar goed,
op een of andere manier moet dit uit de grond komen. Op een of andere manier maken wij deel van een stroom van iets wat leeft bij de mensen en waar een enorme behoefte aan bestaat in deze wereld.
Ja.
En wat we een beetje kwijtgeraakt zijn. Ja. Dus dat zijn geen pluimen die we op onze hoed moeten steken. We horen gewoon bij een beweging die in deze wereld levensnoodzakelijk is.
Mm-hmm. En ja, het is jou al 100 keer gevraagd, meer. Maar hoe zou jij mindfulness dan omschrijven?
Als ik het heel kort zeg, gaat mindfulness, als ik het kort moet zeggen, dan zeg ik, mindfulness gaat over een middenweg varen tussen twee klippen, twee valkuilen. Het een is de werkelijkheid, de dingen die er zijn, negeren. Onze ogen sluiten, de dingen wegduwen, onderdrukken, niet zien, niet willen zien, onder het tapijt vegen, ja. En het andere is verloren lopen erin, erdoor overspoeld worden, erdoor verstrikt geraken. En wat we oefenen is de middenweg, waarbij we de dingen niet negeren, maar ze zien. Ja, ons niet laten meeslepen, aan het stuur blijven zitten, ja, om er beter te kunnen mee omgaan. En om dat te doen heb je heel veel mildheid, heel veel vriendelijkheid nodig, want anders is dat gewoon niet te doen. Hè? Daarover gaat het. Dat is voor mij het wezen.
Uh-huh. Vriendelijkheid heb je ook nodig.
Absoluut. Zonder vriendelijkheid is dat niet te doen.
Waarom niet?
Stel dat ik met iemand aan het babbelen ben en ik zeg iets heel stoms achteraf, denk ik, oh, ik heb dat een beetje belachelijk gemaakt. Ja, mij kan dat soms overkomen. Ik weet niet of jou dat ooit overkomt. Ja.
Maar, elke dag. Ja, elke dag.
Voilà. De rest van de dag denk ik daar niet meer aan. Want ik heb zoveel te doen. Maar s'avonds besluit ik van nog even te mediteren. Ik zet me op mijn kussen. Raad eens wat er gebeurt. Ineens staat dat er terug. Oh, belachelijk, hoe nozel. Wat gaat hij van mij denken? Wat is een normale reflex op dat moment? Naar de computer, het internet, beginnen surfen. Heb ik ook allemaal thuis. Maar ik heb besloten van te blijven zitten. Dat gaat alleen maar met heel veel mildheid en heel veel vriendelijkheid. Anders is dat gewoon niet te doen.
Maar goed, het gaat er maar om, heel dit concreet in dit voorbeeld. Je hebt iets gezegd waarvan je denkt, het was echt belachelijk.
Ja.
Je blijft op je kussentje zitten.
Ja.
Terwijl ik misschien naar mijn computer ga, mijn iPhone en zeg van, nou,
ik sorry. Ik heb ook zoiets. Hè. Ik heb een iPhone. Tegenwoordig moet ik niet meer naar de computer lopen.
Ja, hè? iPhone,
ja.
Hè?
Oh, verschrikkelijk.
Ja, toch, hè?
Ja, ja, ja.
Dus je blijft gewoon op dat kussentje zitten en je hoopt dat de ander die misschien zich gestoord voelt door jouw opmerking, wat?
Wel, logischerwijze hopelijk dat de ander het misschien niet eens gehoord heeft, dat ik me alleen zorgen maak.
Schitterend, ja.
Dat is logisch. Op dat moment is het niet het moment om er iets mee te doen. Het is ook niet het moment om die man nog te bellen, s'avonds laat. Misschien dat ik die mensen anderdaags tegenkom, dat ik misschien daar iets op zeg, of niet, dat hangt maar af wat adequaat is. Maar het is van, hoe ga ik op dat moment met mezelf om? En ik kan het proberen te verbloemen of proberen te onderdrukken. Ik kan mezelf beginnen voor de kop slaan en mezelf een idioot vinden. Dat haalt allemaal niks uit.
Ja.
Dus het vermogen om gewoon naar mezelf te kijken, met heel veel mildheid, met heel veel mededogen van, dat was dom.
Dus we moeten eigenlijk toch ook vooral vriendelijk durven zijn voor onszelf.
Wel, daar begint het. Daar begint het. En dat is een beetje een ziekte, denk ik, van onze tijd en onze cultuur. Ik zie heel veel mensen die mild kunnen zijn voor iedereen, behalve één. En wat heeft die ene dan misdaan?
Mm-hmm.
En dus, daarom dat het voor ons belangrijk is, en daarom dat we in de mindfulness training heel erg voortdurend benadrukken, die mildheid voor jezelf, daar begint het mee.
Want anders kun je onmogelijk mild zijn of vriendelijk voor een ander.
Misschien wel. Maar je maakt van je leven een hel.
Ja.
En als jij van je leven een hel maakt, dat is ook niet leuk voor de mensen rondom jou. Want die leven mee in jouw wereld.
Ja.
Ja, mensen hebben meer aan iemand die er goed in staat en die goed in zijn vel zit, dan iemand die van zijn leven een hel maakt. Ja.
Edel Maaks, net zozeer als al die andere gasten die er al zijn gepasseerd, mag jij boeken meebrengen, dat doe jij ook. Je begint met een heel, ja, eigenlijk niet met een boek, met een gedicht dat je ons wil laten horen. Het is een anoniem 14e eeuws lied eigenlijk. Het is de eerste keer geregistreerd, op papier gezet in 1540, dat is dus toch een paar eeuwen nadat het zou waarschijnlijk ontstaan zijn, in het liedboekje van Marichen Remen. Ja, dat is nu, dat zijn de feiten, de facts, maar de meesten kennen wel de eerste regel. Gekwetst ben ik van binnen. Jij kent het al een hele tijd.
Ja, jullie vroegen mij drie teksten. En het eerste wat op dat moment in mijn hoofd opkwam, was dit gedichtje. En ik dacht, ja nee, kom, dat is de nozel. want dat liedje speelde ik op de blokfluit toen ik in de lagere school zat.
Ah ja.
Ja. Maar het bleef door mijn hoofd spoken. En ik zeg, oké, als het door mijn hoofd blijft spoken, dan moet ik het maar erkennen. En dan moet ik dat maar nemen.
Ja. Dan moet je het gewoon doen.
Dan moeten we het gewoon doen, ja.
Ja. We gaan er naar luisteren.
Oké. Okay. Ik ben geen goede declamator, hoor, maar goed.
Vriendelijk zijn voor jezelf.
Voilà, ja, je zegt het, ik hoor het mezelf zeggen. Maar dat is zo'n soort spanning die dan opkomt. Hè? Gekwetst ben ik van binnen. Doorwond mijn hart zozeer. Van uw ganse minnen. Gekwetst zo lang zo meer. Waar ik me wend, waar ik me keer, ik kan gerust de dag nog nacht. Waar ik me wend, waar ik me keer, gij zit alleen in mijn gedachten.
Eigenlijk verscheurend mooi, hè?
Onwaarschijnlijk mooi.
Want als je dat nu begint te vertalen, dus dat Middel-Nederlands naar vandaag, dan wordt het al heel wat prozaïser. Gekwetst ben ik van binnen, mijn hart heeft zo'n zeer door jou te beminnen. Gekwetst, hoe langer, hoe meer. Waar ik mij wend, waar ik mij keer, vind ik geen rust. Dagen, ja, nog nachten, waar ik mij wend, waar ik mij keer, ben jij alleen in mijn gedachten. Maar
ja, waar zit de poëzie nog?
Precies.
Ja, ja. Het heeft ook met de muziek te maken.
Ja, ja, ja. Het is echt een schitterend lied.
Ja, ja.
Gekwetst ben ik van binnen. Ik ga een persoonlijke vraag stellen. Ben jij vaak gekwetst?
Oh ja.
Ja.
Oh ja. Alhoewel, ik vraag me af, als ik dit hoor. Pas op. Ik ben een normale mens met een normaal leven. En ik heb heel vaak gekwetst geweest. En heel veel pijn gehad. En heel veel verdriet gehad in mijn leven. En heel blij geweest. En heel veel leuke dingen gedaan. Dus dat is een normaal mensenleven. Maar als ik het woord gekwetst hier hoor, klinkt dat in mijn oren niet als gekwetst in de zin van hij heeft mij gekwetst. Het is meer, ik voel dit aan hier als geraakt. Ik ben geraakt van binnen. Ik ben diep ontroerd op een of andere manier. Iets raakt mij.
Maar zozeer dat je daar een kwetsuur, een liefdeskwetsuur...
Zozeer dat het inderdaad heftig is en ja, verscheurend. Ja. En zelfs pijn doet.
Ja.
Maar het is niet negatief hier, dit gekwetst zijn. Nee. Het is... Ja. Ja,
ja, want van uw ganser minnen. Dus
ja.
Alleen van jou te beminnen ben ik gekwetst.
Ja, ja, het is zo'n diepe ontroering. En je kunt je afvragen, is dit een gewoon liefdesliedje? Hoort dit in de sfeer van Hadewig thuis? Dat zou ook kunnen.
Mystiek dan?
Ja, dat zou even goed kunnen. En ik vraag me af, waarom heeft deze tekst mij nu zo geraakt? En waarom blijft die zo bij? En waarom komt die...
Ja.
Ten eerste omdat die ongelooflijk mooi is.
Mm-hmm.
En niemand kan zeggen waarom dat die mooi is. En omdat daar een soort ontroering en een soort intensiteit is die... Ja, die er in mijn leven altijd geweest is. En die ik altijd ben blijven
koesteren en altijd, altijd belangrijk voor mij geweest is.
Maar dat blokfluitspelende jongetje van 10, 12 jaar dat dat gedicht al kende als een lied en ja, ja. De psychiater, zen-boeddhist, pionier van mindfulness die nu 60 is en die inmiddels een kleine halve eeuw heeft overbrugd tussen ja. Toen en nu. Die leest dat toch anders? Die ervaart dat toch anders dan die 12-jarige jongen?
Of dat niet? Weet ik nu niet. Ah. Ik heb daar nog altijd... Als ik,
maar na alles wat je hebt meegemaakt, na al die zieke, psychisch zieke mensen die je hebt zien passeren, psychiater enzovoort, enzovoort.
Ja, natuurlijk.
Wordt dit dan geen ander gedicht?
Maar wel, ik bedoel, ik kijk natuurlijk heel anders naar de wereld dan toen. Dat zou ook absurd zijn, moest dat niet zo zijn. Maar of ik anders naar dit gedicht kijk, ja? Dat weet ik niet. Het ontroerde mij toen, ja? Als lagere schooljongen.
Die de liefde toen nog niet...
Die nog niet eens wist wat liefde was, die nog niet in staat was om verliefd te worden, die er nog allemaal veel te jong voor was. Maar die blijkbaar wel in staat was tot ontroering. En tot diep geraakt worden. En dat is, denk ik... Daarin ben ik heel veel dingen heel erg veranderd. Maar ik heb niet het gevoel dat ik daarin heel wezenlijk veranderd ben.
Ook niet nu je de liefde kent en wat het is waarschijnlijk om
pijngedaan te worden en alles. Oh, en, don't tell me.
Ja. Dat is interessant.
Ja. Ik heb het gevoel dat ik daarin, dat iets is wat er mij altijd op dezelfde manier bijgebleven is. Waarschijnlijk in alles wat je kunt opnoemen veranderd. En dit is gewoon wat een soort rode draad wat er in mijn kindertijd al was en wat er op dit moment nog altijd is.
Ik moet nu denken aan de Franse filosoof Badiou, die zegt, als we nu één boodschap hebben als mens of één opdracht, dan is het trouw te blijven aan je oorspronkelijke inspiratie. En of je nu 12 bent of 60 of 80, te kunnen zeggen, dat jongetje dat ik toen was, daar ben ik trouw gebleven.
Ah wel, dan kan ik deze filosoof zeggen van, dat is in ieder geval zo. Ja.
Mm-hmm.
Ik zou het nooit bedacht hebben, nee, maar nee. Nu dat je mij de vraag stelt, ja, daar ben ik aan trouw gebleven. Echt waar. Ja, dat kan ik
zeggen. Ik denk niet dat heel veel mensen dat kunnen zeggen, hoor.
Ik weet het niet. Misschien, ja.
We gaan Anja Lechner, een celliste, ik ben gek van cello's, ik kan het niet helpen, laten spelen, maar een Song of Gratitude van de Griekse pianist en componist Vasilis Tsabropoulos. En zonder dat we het wisten, heel gek, dachten we moeten muziek voor Edel Max brengen, die je misschien wel een beetje bevalt, zeg je van, ik ken dat.
Mm-hmm.
Vind je dit muziek om op te mediteren?
Mediteren doe je niet op muziek.
Ah.
Maar
is dat zo? Nooit?
Nooit, nee. Mediteren is gewoon stoppen, kijken, open zijn en kijken wat er komt. En als er muziek is, is er muziek. En als er iets anders, als er lawaai is, is er lawaai. Maar laat ons zeggen dat ik in deze muziek ja, ook wel iets herken van diezelfde ontroering.
Thank you.
Dit was heerlijke muziek. Als u dat allemaal nog eens een keer wil herbeluisteren, kan dat natuurlijk via onze app, Clara App, of via clara.be. En daar vind je ook de playlist van wat hier wordt gespeeld. Er wordt vaak naar gevraagd. Song of Gratitude was dit van Vasilis Tsabropoulos met Anja Lechner op de cello. Bij mij zit Edel Maaks, hij is psychiater, hij is zenbeoefenaar en de pionier van mindfulness. Je bent er toch nog,
Edel? Ja,
laat helemaal. In het moment, dat moet, hè?
Ja, waar anders?
Ja, waar anders? ik citeer even uit een boek dat ik de afgelopen week heb... meer dan eens gelezen zelfs, James Kingsland, Siddhartha's Brain. Waarom mediteren goed is voor je hersenen, daar komt het op neer. Hij is Kingsland, een wetenschapsjournalist van The Guardian, en hij maakt een round-up van puur op wetenschappelijke feiten. Het onderzoek dat tot nu toe is gevoerd, en dat al hele vele decennia lang, naar mindfulness, waaruit eigenlijk blijkt, onomwonden, onomstotelijk, dat het helpt. Vaak met spectaculaire resultaten tot gevolg. Mensen met angststoornissen, mensen met obsessief-compulsief gedrag, noem het. Mensen die aan een burn-out lijden, depressies hebben, vooral depressieve, chronisch depressieve patiënten, maar ook gewone mensen natuurlijk. En het is schokkend eigenlijk om te lezen dat, zeker in zo'n boek, waar de auteur duidelijk met de beide benen op de grond staat, dat wat vaak nog altijd in het verdomhoekje van het zweverige wordt gezet, dat dat eigenlijk effectief is. Mm-hmm. U bent psychiater, ik neem aan dat je dat ook wel weet dan.
Ah ja, natuurlijk. En de reden waarom ik met mindfulness ben beginnen werken als psychiater, is ben eigenlijk heel toevallig, dat zijn dingen die relatief los van elkaar staan, ik ben beginnen mediteren in het jaar dat ik psychiater werd. En voor mij was het een enorme revelatie. Ik heb daar heel veel van geleerd. Ik ben er heel dankbaar voor dat ik het ooit tegengekomen ben. En het is zo na een aantal jaren dat ik het gevoel kreeg van, als ik daar niks mee doe in mijn werk, dan hou ik het beste wat ik heb voor mezelf. Dus ik moet daar iets mee doen.
Ja.
Alleen in die tijd, en dat was lang voor de hype, voor de virale hype, was dat compleet not done. Dat was compleet ondenkbaar.
Waarom?
Het idee was van, het idee was een beetje van meditatie is misschien goed voor de therapeut, misschien, maar zeker niet voor de patiënt. En dat had helemaal nog die zweverige connotatie die het op sommige plaatsen nog altijd heeft. Maar ik wist first hand uit mijn eigen ervaring van nee, ik heb hier iets aan gehad. En dat wil niet zeggen dat dan iedereen er iets zal aan hebben, daar moet je ook altijd voorzichtig mee zijn. Maar het zou kunnen dat nog mensen hier iets kunnen aan hebben. En dan ben ik daar beginnen mee experimenteren, ben beginnen zoeken. Zo ben ik bij Jon Kabat-Zinn uitgekomen. En toen ik ontdekte wat hij deed, dacht ik van, deze man bespaart mij 10 jaar werk.
Ja.
Ik moet het wiel zelf niet uitvinden.
Jon Kabat-Zinn zegt ook over mindfulness, je enige verantwoordelijkheid is je op je ademhaling te concentreren. Laat al het andere los.
Zegt hij dat letterlijk zo?
Ja, hij zegt eigenlijk, als ik het moet samenvatten, in drie woorden, dan is het... geniet, laat los, geniet.
Ah ja, oké. Okay. Weet je, je kunt het op zoveel verschillende manieren zeggen en op zoveel verschillende manieren samenvatten. En het is maar hoe de woorden vallen en hoe ze klinken en tot wie dat je spreekt. En daarom dat ik het soms ook afhankelijk van persoon tot persoon soms anders uitleg, omdat je altijd moet kijken waar zit deze persoon en hoe klinkt dat. Want laat los... Laat los is een woord dat loslaten is iets wat hoog staat op mijn lijst, wat ik noem mijn lijst van misbruikte woorden.
Ja, ja, ja.
En die woorden zijn heel gemakkelijk te herkennen. Dat zijn de woorden die als iemand die tegen jou uitspreekt, dat je niet begrepen voelt.
Ja.
Als je met iets zit en iemand zegt jou, och, laat het los. Of je moet het aanvaarden.
Ja. Klopt.
Ja.
Die zou je door het raam willen gooien.
Die zou je door het raam willen gooien. Dus ik ben heel voorzichtig met woorden als aanvaarden, loslaten,
okay,
te plaats geven, relativeren. Ja.
In het hier en nu leven, dat is nog zo een.
Dat is oké, maar ik heb een absolute hekel aan gekregen.
Ja, maar dat heb je hier wel geïntroduceerd.
Maar ja.
We moesten allemaal in het hier en nu leven.
Nee, het belangrijke woord in de zin hier en nu leven is leven.
Dat is het werkwoord. En hier en nu is maar een bijwoord. En het hier en nu is de enige plek waar je met de beste wil van de wereld nooit uit geraakt. Maar de hele vraag is, op welke manier ben je hier en nu? Op welke manier leef je hier en nu? En dat is zo'n voorbeeld van een terminologie die ik quasi volledig verlaten heb, omdat ik soms mensen zie die mij zeggen van, oh, het is zo moeilijk om in het hier en nu te zijn, en zeker als ik problemen heb, en dan zit ik, en ik weet dat ik niet aan het verleden mag denken. Maar jongens, er is maar één moment dat je aan het verleden kunt denken, en dat is hier en nu. Ja. En dat hoort erbij. En als ik daar straks mindfulness definieer als die middenweg tussen negeren en laten meeslepen, dan is proberen niet aan het verleden te denken, is dat een vorm van negeren.
Maar nu hebben we het over, laten we zeggen, Edel, mensen die met hun normale neuroses leven, zoals jij en ik, maar die daar niet expliciet onder lijden. Jij werkt met mensen, onder meer in die stresskliniek, geloof ik, in Antwerpen,
ja.
Met patiënten. Pas op, dat ben ik ook, hè? Dat ben jij ook. Hè? Ja. Maar goed, maar mensen die duidelijk lijden onder bepaalde neuroses. Misschien wel psychose, dat weet ik niet.
Ja, niet psychoses. Maar de mensen die bij ons komen, is heel heterogeen. Dat gaat van de mensen gelijk als jij en ik, de normale neuroten, bij wijze van spreken. Normaal, hè?
Ja.
Maar ook mensen met ernstig lichamelijke aandoeningen. En ook mensen die bijvoorbeeld depressief geweest zijn of kans lopen op herstel, op herval van depressie. En de lijdensdruk daarvan. Ja, en daar gelden dezelfde dingen voor. Daar gelden dezelfde dingen door. Mindfulness is eigenlijk een bejegeningswijze. Het gaat over omgaan met de moeilijkheden van het leven.
Ja.
Daarover gaat het.
Maar kun jij, zonder namen te noemen natuurlijk en zo, en specifiek te worden, maar kun jij van bepaalde patiënten even zeggen hoe dat in zijn werk gaat en welke resultaten je daarmee boekt?
Oké. Moet ik even denken. Kijk, we weten dat sommige mensen gevoeliger zijn aan depressie dan anderen. Er zijn mensen die nooit in hun leven depressief zullen worden, wat er ook gebeurt. Er zijn mensen die regelmatig depressieve periodes hebben. Wat we ondertussen ook weten, is dat die mensen die gevoeliger zijn aan depressie, dat die kleine dingen... Eigenlijk, wat er gebeurt, is dat een steentje een lawine op gang brengt. Waardoor dat een slecht moment, een slecht gevoel, een slechte dag, eigenlijk riskeert het begin van een depressie te worden. Ja. En eigenlijk een normale stemming schommelt. Berg en dal, we hebben het er straks over gehad. Ik bedoel, we hebben allemaal zo dagen dat je met plezier opstaat en van die dagen dat je opstaat met het gevoel van, oh nee, ja, oké. Dus als je ooit depressief geweest bent en je staat op met het gevoel van, oh nee, dan denk je, oh, het gaat toch niet weer opnieuw beginnen. Ja. En kom, snel wegsteken, tegen de middag is dat over. Ja, met een beetje geluk is dat tegen de middag over. Met heel veel pech ben je opnieuw in een depressie verzeild. Voor weken of maanden. Dat is een hel.
En wat doet Edelmaaks dan?
En wat die mensen die depressieonderzoek deden en probeerden uit te leggen en merkten dat mindfulness daar een heel goede oefenmethode voor is, van kunnen we die slechte momenten niet negeren, maar zien van dit is vandaag een slechte dag. Kunnen we al die gedachten die opkomen, van ik ben niet goed genoeg, niemand houdt van mij, ik ga het niet kunnen, ik ben het niet waard, wat is de typisch depressieve gedachte. Kunnen we onszelf oefenen om die gedachten te blijven zien als gedachten? En het verschil te blijven zien tussen de gedachten hebben, ik ben niet goed genoeg, en niet goed genoeg zijn.
Precies.
Zodat we er niet moeten in die vicieuze cirkel terechtkomen en dat het rollend steentje geen lawine moet worden.
Is dat niet de essentie dat je eigenlijk erachter komt dat het maar gedachten zijn?
Het zijn maar gedachten. Pas op, ook weer met die maar, want het neemt niet weg dat het ongelooflijk vervelend is en lastig en pijnlijk. Hè? Dus die maar is niet discrediterend bedoeld.
Ja, ja. Ja?
Maar uiteindelijk, het zijn gedachten.
Ja.
Het zijn maar gedachten, maar wel heel vervelende gedachten.
Ja.
Dus op dat soort dagen, hè, in plaats van je te laten meeslepen, in plaats van het al meteen te gaan geloven dat je niet zwaar bent en dat niemand van je houdt, ja, hè, op dat soort dagen dan maar eens extra lief zijn voor jezelf en een beetje mild zijn voor jezelf. En hopen dat het snel overgaat. Maar niet je laten meeslepen erin.
En dat werkt?
Wel, dat is uit heel veel onderzoek gebleken, dat herval van depressie kan voorkomen.
Ja, en dat merk je ook in jouw praktijk?
Uiteraard, ja. Dat merkte ik al voor het onderzocht was. Dus ik was heel gelukkig toen dat onderzoek uitkwam. Ja. Want ik bedoel, iets wat je zelf... Dat is altijd het punt, hè. Als klinicus zie je dingen. Maar ja, dat wordt maar algemeen aanvaard op het moment dat dat met cijfers en tabellen bewezen is. Ja, dat... En toen dat onderzoek kwam, dan ja, toen sprong ik een gat in de lucht. Want,
En ondertussen zijn er zoveel onderzoeken dat het niet meer valt te ontkennen.
Wel, ik ben altijd voorzichtig met wetenschap. Wetenschap is iets van lange adem. Wetenschap vraagt altijd om kritisch te zijn. Wetenschap vraagt altijd om geherevalueerd te worden. Wetenschap vraagt niet om euforie, dat past niet bij elkaar. Maar het is duidelijk dat daar iets in zit. Ja. Dat is duidelijk, zeker.
Et pour si mauvais. En toch beweegt ze, muziek van ex-collega Luc Breewijs, betekent zoveel inderdaad als dus die Epursimove en toch beweegt. Dat is een uitspraak van Galilei tegen de paus over de aarde na zijn proces. Begint tamelijk rustig. En dan komt er hele snelle muziek en waar allerlei in valt te gebeuren. Luc Breewijs schreef deze muziek voor Edel Max die tegenover mij zit. En... Het is geschreven ook voor Oxalis, die het opnieuw zal uitvoeren op 18 december, exact 1 jaar na het overlijden van Luc. Wat doet dat met een mens dat hij een van zijn laatste stukken trouwens, die hij kon componeren, aan jouw opdracht?
Ja. Wel, ik voelde me heel vereerd. Een soort naïeve ijdelheid dat iemand een stuk aan mij wou opdragen. En... Ik heb altijd heel erg van de muziek van Luc Breewijs gehouden. Het is inderdaad een paar keer, het is echt enkele keren gebeurd dat ik in mijn auto stapte en mijn iPod wil opzetten. Maar de radio speelt nog Clara en ik blijf plakken aan de radio en ik zet mijn iPod niet op. En daarna hoor ik bij de afkondiging dat het muziek was van Luc Breewijs. Ik had daar iets mee. Dat deed mij iets. En toen ik Luc dan toevallig leerde kennen. Was ik heel vereerd dat hij bij mij de mindfulness kwam volgen. En ik mag het zeggen, want hij vertelde het zelf tegen iedereen. En hij was vereerd dat ik hem kende, want in deze tijd is een bekende componist niet altijd bekend. Er is zo'n soort levenslust en levenskracht en energie in die muziek van Luc die mij als 60-jarige en als 12-jarige jongen heel erg aanspreekt.
Toon Fred speelt, en natuurlijk ook Oxalis. We kunnen niet alle 11 minuten laten horen, maar laten we ons beperken tot de essentie. Die is al wonderbaarlijk genoeg. Thank you. Et pour si mauvais van Luc Breewijs. En Oxalis speelde samen met Toon Fred. Een stuk opgedragen aan Edel Max.
Berg en Dal met Padonnet.
En met diezelfde Edel Max die hier bij mij zit, psychiater en zen-boeddhist, mag ik zeggen.
Goh, ik hou niet erg van het woord boeddhist, dat is zo precies wat een identiteit is.
Ah, ja.
Ik zeg altijd, dat is mijn praktijk, niet mijn identiteit.
Oké, maar je doet eraan.
Ik doe eraan, zeker.
Ja, aan boeddhisme ook, hè?
Wel ja, ik ben er heel erg mee bezig. Ik heb daar ook mijn hart aan verloren en dat fascineert mij enorm.
Ja, zozeer dat je eigenlijk 5 cursussen per jaar geeft. Dat is in mindfulness klassiek geworden, 8 weken geloof ik.
Ja. Omdat dat is geen boeddhisme, hè. Dat is, dat is die techniek die ik ooit binnen boeddhisme geleerd heb.
Ja.
Maar uit die boeddhistische context gehaald en ingepast in de context van de ziekenhuis.
En nu kan ik me voorstellen dat heel wat luisteraars zeggen van... Goh, ja, maar 8 weken gaat mij dat wel wat opbrengen. Want vandaag gaat dat zo, hè? What's in for me?
What's in for me? Ja.
Wat gebeurt daar op zo'n kussen?
Wel, in die... Het essentie van die 8 weken is dat je 8 weken lang zelf alle dagen thuis gaat oefenen, 3 kwartier per dag.
Dat is ook makkelijk, zeg. Je laat een ander werken.
Wel, dat is een mooie opmerking. Een van de eerste dingen die ik zeg aan het begin van iedere training, tegen iedere groep zeg ik dat, is geloof mij niet. Neem niks van mij aan. Daar koop je niks voor. Daar heb je niks aan. Leren doe je uit wat je zelf tegenkomt. Ja, en dat geldt voor alle leren. Ja, je leert maar door iets te doen en tegen dingen aan te botsen en daar vertrouwd mee te worden. Ja. En dus, de essentie van mindfulness training is niet zozeer wat wij doen, maar wat de deelnemers doen thuis, met de oefeningen die we in de training doen en die we in het ziekenhuis doen en op cd meegeven en waar de mensen mee aan de slag gaan. Maar het leren gebeurt uit je eigen werk, absoluut.
En is dat eigenlijk vooral leren ademhalen?
Je moet niet leren ademen, hè.
Dat doen we al.
Ah, voilà.
Goed ademhalen.
Ik geloof niet in goed of slecht ademen.
Oké, wat?
Ik geloof dat wij allemaal, heel letterlijk, echt waar, dat wij allemaal heel letterlijk het levende bewijs zijn van het feit dat we goed genoeg ademen. Ja?
Dus geen probleem.
Ja, hè, ademen doen we allemaal, tenzij mensen echt serieuze longproblemen hebben of zoiets. Tenzij dat er een ernstige ziekte is, ademen we allemaal meer dan goed genoeg. Dus we oefenen niet in ademen, het eerste wat we oefenen is stopsymbolen. Heel veel mensen geraken in de problemen door het feit dat ze nooit stoppen. Ja. En in deze tijd waar je ten alle tijden zelfs op je iPhone kunt gaan en altijd, we hebben altijd iets om mee bezig te zijn, is dat een probleem geworden. Vroeger hadden we nog rustdagen. Nu is voor veel mensen de zondag de leukste dag van de week geworden. Ja. Dus stopsymbolen. Dat alleen al. 3 kwartier per dag voor jezelf reserveren gedurende 8 weken. Dat is een onwaarschijnlijke oefening in stoppen. Ik ben mij daarvan bewust.
Ja.
Maar het is niet alleen maar stoppen. Het is stoppen en kijken. Want als we bezig zijn, als we aan het doen zijn, ontgaat ons veel.
Ja.
En dus we stoppen om even uit die kramp van ons, wat ik soms noem onze do-modus, te komen. Even pas op de plaats te maken en vervolgens te kijken wat ons op andere momenten ontgaat. Ja? Te kijken wat er is. In de eerste plaats ons lichaam. De eerste oefening gaat over je lichaam voelen. Het eerste wat ons ontgaat, voor de meeste van ons, is als we druk bezig zijn, is wat er in ons lichaam gebeurt. Dat wil zeggen dat we vaak ons lichaam pas voelen als we pijn hebben, als we uitgeput zijn, als het niet meer gaat. Als we bij de dokter zitten. En dus, de eerste boodschap is van, leer je lichaam kennen. Word vertrouwd met de signalen van je lichaam. Wacht niet tot het niet meer gaat, tot alles pijn doet. Ja, maar oefen je om contact te maken en te houden met je lichaam. En meteen daarbij komt natuurlijk ook onze geest daarbij. Want als je daar op een matje ligt of thuis op je bed met die cd 3 kwartier een oefening te doen waar je aandacht brengt eerst bij de tenen van je linkervoet enzovoort, dan komen natuurlijk onvermijdelijke gedachten van hoe lang ligt dat hier nog te doen en what's in it for me? Ja, oké. En wat heb ik hier aan? En ik heb nog van alles anders te doen en dan op onrust en ongedurigheid. Enfin, dat is voor iedereen anders. Iedereen komt zichzelf tegen en iedereen is anders. Maar daar gaat het ook over. Het gaat over hoe ga ik om met die dingen die ons dag in dag uit drijven en voortdrijven en al die automatismen die ons meeslepen. En kunnen we daar tegenover een stuk vrijheid nemen?
Ja, dus het gaat over vertrouwd worden met je lichaam en vertrouwd worden met je geest. En een stukje vrijheid terugnemen.
En de rest komt vanzelf.
En dat is eigenlijk iets wat we levenslang te doen hebben.
Ja. Als je daar meer over wil weten, dan kun je naar leveninemaalstroom.be. Over die cursussen dus. Je hebt een boek meegebracht, Sam Harris' Waking Up. Sam Harris, dat is een van de Four Horsemen of Atheism, zo werd hij genoemd. Een van de vier ruiters, niet van de apocalyps, maar van het atheïsme, naast Dawkins, Dennett en Hitchens. En je hebt hem meegebracht omdat je zegt van, ja, het is wel een atheïst en een hele bekende, maar hij heeft ook wel zijn spirituele ervaringen.
Ja, dat was iets wat mij erg verraste. Ik bedoel, ik kende hem niet zo goed. Ik hou wel van Dennett. Dennett vind ik een klare geest. Met Dawkins heb ik meer moeite. Sam Harris kende ik eigenlijk niet goed. En tot mijn grote verbazing heeft hij een boek geschreven, Waking Up. En dat gaat over zijn eigen meditatiepraktijk. Dus dat heb ik op het moment dat ik het ontdekte, onmiddellijk gedownload, online gekocht. En hij begint als zeer rabiate, heel extreme atheïst met te vertellen over een eigen heel diepe spirituele ervaring als 19-jarige. En wat aantoont dat dit is van de mensheid. Hè? Dit is niet van het boeddhisme, dit is niet van eender welke religie. Dit is van de mensheid.
Ja.
Het is iets wat we met elkaar gemeenschappelijk hebben.
Je gaat er een stuk uit voorlezen.
Ja, oké.
Okay. Ik denk dat het voor zich spreekt. Waking Up van Sam Harris.
In de winter van 1987 nam ik de drug MDMA. Beter bekend als ecstasy. En dat veranderde mijn ideeën over de mogelijkheden van de menselijke geest totaal. Hoewel MDMA in de jaren 90 algemeen gangbaar zou worden, kende ik in der tijd niemand van mijn leeftijd die het middel had geprobeerd. Een paar maanden voor mijn 20ste verjaardag besloot ik op een avond samen met een goede vriend de drug te nemen. We waren alleen thuis en zaten tegenover elkaar op de bank, rustig pratend, terwijl het middel een weg naar ons hoofd zocht. Onze gedachten leken volkomen helder. Er leek niets aan de hand dat ik plotseling werd getroffen door de wetenschap dat ik van mijn vriend hield. Zo verrassend was dat niet, hij was tenslotte een van mijn beste vrienden. Maar nu voelde ik het, dat ik van hem hield. Ik wilde dat hij gelukkig was. Die overtuiging kwam met zo'n kracht binnen dat het leek alsof iets in mij begaf. Het inzicht zette alles op zijn kop. Doordat ik werkelijk wilde dat hij gelukkig was, werd zijn geluk het mijne. Misschien sloop er enige euforie in deze gedachte, maar alles overheersend bleef een gevoel van absolute nuchterheid en van een morele en emotionele helderheid die anders was dan ik ooit had gekend. Zonder overdrijving kon ik zeggen dat ik voor het eerst het gevoel had dat ik bij mijn volle verstand was. En toen kwam het inzicht dat mijn idee over hoe goed het leven kan zijn onherroepelijk veranderde. Ik voelde grenzeloze liefde voor een van mijn beste vrienden. En plotseling realiseerde ik me dat als er op dat moment een onbekende binnen zou zijn gekomen, hij of zij ook volledig in die liefde zou delen. Liefde was in wezen onpersoonlijk en dieper dan welke persoonlijke geschiedenis ook kon rechtvaardigen. Een voorwaardelijke vorm van liefde, ja, ik hou van jou omdat, was volkomen onzinnig geworden.
Sam Harris uit Waking Up, een notoire atheïst over een spirituele ervaring van de grenzeloze liefde. Liefde, ja, die, zo zegt hij zelf, een staat van zijn is.
Mm-hmm.
Dat is denk ik essentieel. Wil je min of meer prettig in het leven staan?
Goh. Weet je het mooie aan zo'n ervaring, hè, zoals Sam Harris beschrijft? Je zou kunnen zeggen van, kom, hè, een ervaring onder drugs, dat heeft toch geen enkel belang. Hè? In de tijd had je Timothy Leary en het idee van de verlichting bereiken door drugs en zo. En dat kan toch niet belangrijk zijn. Je kunt dat heel makkelijk discrediteren. Maar wat er gebeurde en wat ook de oorzaak was en hoe het ook toevallig gekomen is, hij ontdekt een optie. Hij ontdekt, hoe het ook komt, wat het ook veroorzaakt heeft, hij ontdekt een optie van wat je zou kunnen noemen zelfloze liefde. Ja. Een liefde die meer een staat van zijn is dan een object waar je wilt toe-eigenen of naar je naar verlangt. En hij zegt zelf, dat was een schokkende ontdekking. En hij zegt er ook van, het zou jaren duren om dat een beetje een plek te geven in mijn leven.
Duet voor twee violen, vier altviolen en vier cello's van Steve Reich, die we hier op Clara nog uitgebreid hebben gevierd, omdat hij 80 werd. Edel Max, daar ben je nog ver vanaf. Nou, 20 jaar toch?
Nog 20 jaar.
Ja, dat halen we, hè? Rustig op onze
zon. Oh, ja.
Wat is jouw credo?
Mijn credo? Ik hou niet van credo's. Ik geloof niet in geloven. Mm-hmm. Ik geloof in je geest openhouden en bereid zijn om verrast te worden en bereid zijn om te blijven leren en gefascineerd te blijven. Kun je dat dan een credo noemen, maar niet iets wat vast ligt.
Kan dat via clara.be, via podcast of via de app van Clara. Schrijven naar bergendal@clara.be. Wat gaan we vandaag nog doen, Edel?
Oh, ik heb een rustige dag vandaag verder, deze namiddag.
Ja?
Ben ik iets blij mee. Zondag dat ik niet te veel te doen heb.
Helemaal niks.
Ga ik van genieten.